Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Perestroikast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Welkom bij BNR breekt politiek. De Tweede Kamer is met reces. Genieten hopelijk van een welverdiende vakantie. Maar gelukkig gaat breekt politiek gewoon door deze zomer. En heb jij kans om contact te hebben met statenleden uit de verschillende provincies. We beginnen vandaag met twee leden van de Provinciale Staten uit Limburg. Eén uit de coalitie en één uit de oppositie. In mijn panel vandaag Marlou Absil, CDA-statenlid. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Pascal Plusquin, statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ook goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, Marlou, als eerste gefeliciteerd, want Limburg was de eerste provincie met een coalitie na de provinciale verkiezingen. Het is een interessant rijtje. BBB, CDA, VVD, PvdA en SP. Is dit nou echt wat je noemt een brede coalitie?
Ja, ik denk dat dat oprecht een brede coalitie is. En ook recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En hoewel het natuurlijk mooi is om de eerste in Nederland te zijn, is dat nooit het doel. Ik denk dat wij een inhoudelijk hartstikke goed stuk hebben neergelegd. En dat is mooi dat dat gelukt is.
Ja, Pascal.
Titel is ook, elke Limburger telt. En daar is het ons om te doen. Met een knipoog naar het rapport Elke Regio Telt.
Oh, nou, dat is een goeie. Want we gaan het natuurlijk ook hebben over toch een beetje de leegloop vanuit de kleine kernen in Limburg. Pascal, jij bent van de Partij voor de Dieren. Hadden jullie niet in de brede coalitie willen stappen?
Nou ja, alles wat ook maar enigszins groen is, is er vakkundig uitgehaald. De Partij van de Arbeid heeft GroenLinks meteen laten vallen. D66 doet niet mee. En Partij voor de Dieren ook niet. Dus wij zien geen groen in deze coalitie, dus geen aandacht voor natuur. We zien een gedeputeerde die 8 jaar lang voorzitter is geweest van de Limburgse Land- en Tuinbouwvereniging. Die altijd de belangen van de intensieve landbouw heeft verdedigd. Dus wij zijn niet blij met dit niet-groene akkoord.
Nee, dat kan ik me begrijpen. We gaan denk ik maar gelijk het heel politiek maken. En dat doen we met een breekijzer.
BNR breekt. Breekijzer.
Dat heeft te maken met de leefbaarheid in de kleine dorpen. Want ja, wonen in een gehucht is voor veel mensen lang niet zo aantrekkelijk meer. Scholen die sluiten, er zijn niet genoeg huisartsen, het OV wordt verschraald. Het is voor dorpelingen ook gewoon steeds verder reizen voor de basisvoorzieningen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het levendig houden van kleine en trouwens ook grotere dorpen is echt een onderwerp dat elke politieke partij in Limburg hoog op de agenda heeft staan. Luister bijvoorbeeld even mee naar dit campagnefilmpje van de VVD in Limburg voor de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen.
Het klinkt eenvoudig om Limburg vooral Limburg te laten blijven. Maar dat is verdomd hard werken. Want hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn voor onze jongeren? Of dat onze ouderen in Roermond, Heerlen en Venray de zorg krijgen die ze verdienen? Dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Dat onze boeren van Voerendaal tot Gennep hun prachtige bedrijven kunnen voortzetten en eindelijk weer die zekerheid krijgen.
Nou, dat is de vraag die veel mensen zich stellen. In bijna elke gemeente in Limburg heeft de vergrijzing ook toegeslagen. Er overlijden gewoon simpelweg meer mensen dan er geboren worden. Wat wel helpt om de bevolkingsaantallen enigszins op peil te houden, is de migratie vanuit het buitenland. Maar ja, toch blijven er wel voorzieningen verdwijnen en ook jongeren die trekken weg. Er is de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in de leefbaarheid, bijvoorbeeld in de typische Limburgse cultuur. Dit is Beppy Kraft. Ze wordt dus geïnvesteerd in carnaval natuurlijk. Fanfares, harmonie, de schutterijen. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig. De vraag is natuurlijk hoe leefbaar een dorp nog is als er geen school, een huisarts of een OV-verbinding is. Het nieuwe provinciebestuur dat wil ook verder met de leefbaarheid aan de slag. Ze zetten in op meer voorzieningen, op een sterke lokale economie en ook op een groeiende arbeidsmarkt. En er moeten natuurlijk ook veel huizen worden bijgebouwd om mensen te kunnen huisvesten. Is dit de weg naar Rome? Kan Limburg op deze manier de kleine dorp redden van de ondergang? Ons breekijzer, economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Ik ben heel erg benieuwd benieuwd wat jij vindt. 020-468-4x0. Ook als je niet zelf in Limburg woont. Want ja, in andere provincies speelt dit natuurlijk ook. Woon je zelf in een klein dorp? Is het daar allemaal wel goed geregeld of juist niet? Ik wil het echt allemaal horen. Ik bel vooral, want ik ben heel benieuwd naar de ervaringen. 020-468-4x0, dan ben je zo meteen in de uitzending. Bij mij Marlou Absil van het CDA en Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren. Allebei statenleden uit Limburg. Marlou, eens of oneens met het breekijzer? Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden.
Volledig eens. Het is echt cruciaal. Maar ik zou de stelling graag verbreden. Want wonen is ook cruciaal. Er zijn een tal van jonge mensen die in hun dorp willen blijven wonen. En dan is het belangrijk dat er genoeg woningen zijn, dat er genoeg doorstroom is. En ook dat je in de regio kunt werken. Dus ja, dat hoeft niet in je eigen dorp te zijn, hè? Daar wil je best even voor reizen. Maar Limburg moet economisch zeer sterk blijven. Wil je de mensen hier houden en binden?
Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren, eens of oneens?
Ja, oneens. Hè. Ik hoor mevrouw Absel praten over wonen. Ik hoorde dat ook in het filmpje van de VVD. Maar het CDA is natuurlijk ook landelijk de partij, maar ook regionaal. Die 4 jaar lang alle oplossingen voor de stikstofcrisis gefrustreerd heeft. En het ligt ook natuurlijk helemaal eraan welke economie. Als we bijvoorbeeld kijken naar kleine kern Echel, dat is een dorpje waar 1500 mensen wonen. Er zijn 100.000 varkens in megastallen en er komen nu 38.000 varkens bij. Nou, je hoeft je niet af te vragen wat dat betekent voor de leefbaarheid in zo'n kleine kern. En daarbij is er ook veel verzet tegen arbeidsmigranten. In Echel worden die bijvoorbeeld gehuisvest in varkensstallen, maar wij zien Limburg...
Wacht heel even, migranten worden gehuisvest in varkensstallen?
Ja.
Nee, wordt hier nu echt volgens mij een verkeerd beeld geschetst?
Nee, dat is...
Maar laten wij het hebben over...
Laten we vooral niet door elkaar praten. Ik zeg, Pascal, maak even je zin af, dan kom ik bij Marlou.
Ja. In Limburg verrijzen er steeds meer megastallen en megaloodsen. Dus zelfs nu nog, na die stikstofcrisis, worden er nog 8 nieuwe megastallen gebouwd om varkens in te plaatsen. En daarnaast, tegen die varkensstallen aan, worden arbeidsmigranten geplaatst. En wat je ziet, is ook in de distributie in die megastallen, in die slachterijen, veehouderij, dat er heel veel arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden. En dat juist die kleine kernen daartegen in opstand komen.
Ja, en die willen dat niet. Oké, Marlou, reactie?
Ja, ik zie hele andere bewegingen in kleine kernen. Ik zie juist kleine kernen die samen redzaam zijn. Hè, die vrijwilligersvervoer opzetten, die de dagopvang voor ouderen opzetten. Ik zie kleine kernen die strijden om hun school te behouden. En ons coalitieakkoord staat juist vol ideeën om dat te ondersteunen. Om een economie juist te laten groeien, die duurzaam is, die een toegevoegde waarde heeft voor Limburg. En ja, daar hoort ook de agrarische sector bij en ook IV-bedrijven.
We gaan even kijken naar wat de bellers vinden. Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik denk dat aan beide kanten verkeerd wordt gekeken over het wel of niet groeien. Wat hier in de omgeving gaande is, dat wethouders en mensen die daar zeggenschap over hebben, spelletjes spelen die niet door de beugel kunnen, om vervolgens door te drukken dat er mega grote tuinbouwcomplexen in de vorm van glastuinbouw komen, mega grote distributiecentrums, doosjeschuiven zoals Vida XL, en die roepen dan vervolgens, ja, maar ja, we hebben geen personeel, dus er moeten ook nog 600 arbeidsmigranten bij. En daar moeten er nog 800 bij, en daar moeten er 400 bij. En dat brengt allemaal druk mee in de supermarkten, op de weg, op de parkeerplaatsen. Mensen zijn gewoon doodongelukkig hier.
Ja.
Ik woon zelf aan de rand van een dorpje van 3600 inwoners. En nog 1 kilometer daar vandaan worden 800 migranten geplaatst.
En jij zegt dat dat niet bijdraagt aan economische groei, Jeroen?
Sorry?
Jij zegt dat dat niet bijdraagt aan de economische groei bij jou in de regio?
Nee, natuurlijk draagt dat niet bij. Die mensen die komen uit het buitenland en die gun ik het allerbeste. Maar die komen hier geld verdienen om dat vervolgens thuis te brengen om te investeren in de toekomst. Dat recht hebben ze, dat doen ze goed. Maar ons geld verdwijnt dus eigenlijk gewoon naar buitenland. Daar groeien we toch niet van. Ze moeten banen creëren waarbij lokale mensen een baan vinden. Dus de kleinere ondernemer en geen ondernemer die bijvoorbeeld 15 of 30 hectare glazen tuinbouw neerzetten. En daar vervolgens eigenlijk alleen maar arbeidsmigranten aan het werk zetten.
Helder. Dankjewel, Jeroen. Ik ga het even voorleggen aan Marlou Absil van het CDA. Marlou?
Ja, ik denk dat dat een heel terecht punt is. Er moet een balans komen in het ruimtebeslag wat bedrijven innemen en de waarde die ze toevoegen. En ook hoeveel mensen zij arbeid kunnen bieden die van hier komen. Dus ik denk dat het terecht punt is. We hebben in de vorige periode in de Staten ook al een motie aangenomen waarin gezegd wordt, boven de 5 hectare moet de provincie eigenlijk een extra toets doen. Mm-hmm. Dus er wordt al zo naar gekeken. Ik denk wel dat het van belang is dat we uit een andere tijd komen. De arbeidsmarkt is op dit moment hartstikke overspannen. Hè? We zien de tekorten en we zien die groeien. Dus ik denk ook dat het juist in deze tijd heel belangrijk is om te kijken welke waarde voegt een bedrijf toe.
En hoeveel banen, ja precies, hoeveel banen mensen voegt hij toe. Ja.
Ja, welk soort banen ook.
Ja.
En dan misschien ook zei, even, ja, de arbeidsmigranten. Hè? Ik snap dat verhaal en dat sentiment ook goed. Maar je moet denk ik wel echt onderscheid maken. Want er zijn ook genoeg arbeidsmigranten die hier gewoon willen gaan wonen. Huisje, boompje, beestje, een gezin stichten. En ook die hebben we nodig. Want daar start je straks al mee. Hè? Het vergrijst echt in rap tempo hier. Hm. We hebben last van dubbele vergrijzing. Dus ook die arbeidsmigranten, als die zich hier gaan settelen, zorgen die wel voor de arbeidskrachten van morgen.
Maar die moeten dan dus wel goed integreren en dus ook zorgen dat er ook wel degelijk in Nederland wordt geïnvesteerd. Oké, helder. Ik ga nog even naar Jet. Jet, goedemorgen. Ja.
Hi, goedemorgen.
Zeg het maar, economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Eens of oneens?
Nou, ik zit ergens in het midden tussen dat antwoord. Want ik zie dus echt helemaal niks in economische groei als het gaat om grote bedrijven en zo daar vestigen. Mm-hmm. Maar dus wel heel erg in de groei als we nou kijken, wat is dan het grote ding in Limburg? En dat is natuurlijk op veel plekken de prachtige ruimte. En er is zoveel gebrek aan ruimte voor jonge mensen en voor jonge gezinnen in de steden en in de Randstad.
Ja.
Hoe prachtig zou het zijn om die twee te combineren, om die ruimte te bieden daar. Maar juist ook, zeg maar, dat combineren met de agrarische sector. Dus leuke huizen, noem het tiny houses, kleinere huizen die geschikt zijn voor gezinnen. Maar heel veel ruimte eromheen waar zelfvoorzienend geleefd kan worden, waar moestuinen aangelegd kunnen worden.
Mooi idee, maar waar werken ze dan, Jet?
Nou ja, wat hebben we gezien in de coronatijd? Dat heel veel jonge mensen op afstand kunnen werken.
Ja, ja. Dus vanuit huis werken voor een bedrijf, al dan niet in de Randstad of op een andere locatie. En lekker leven in Limburg.
Precies. En dadelijk je kinderen op laten groeien in de ruimte. Komen er vanzelf weer meer voorzieningen. Scholen kunnen blijven bestaan. Artsen kunnen zich weer vestigen.
Ja, moet je ze wel dus nu aantrekken? Dan, want zoveel huizen zijn er ook weer niet te kopen in Limburg, denk ik, Jet. Dus hoe ga je die mensen trekken? Hoe maak je het aantrekkelijk?
Als je grond te koop aanbiedt, dan komen mensen. Want er zijn zoveel mensen die behoefte hebben om hun eigen huis te kunnen bouwen. En als dat betaalbaar is, en ja, wat ik zeg, als dat zeg maar iets van een tiny huis kan zijn of een betaalbare...
Nou, ik wil wel een villa. Jet, ik wil wel een villa in Limburg.
Wat zeg je?
Ik wil wel een villa. Maar ik snap je punt.
Ja.
Mooi, ik ga het even voorleggen. Dankjewel, Jet. Ik leg het even voor aan Pascal Pluske van de Partij voor de Dieren. Pascal?
Ja, dat klopt. Hè. Mensen willen een gezonde en groene leefomgeving. En we zien ook wel een trend van mensen uit de Randstad die een huis in Limburg kopen. Omdat het natuurlijk makkelijker is geworden en geaccepteerder om thuis te werken. Daarvoor heb je wel een goede OV-verbinding nodig. En daar ontbreekt het aan in Limburg. Ja, we hebben geen fijnmazig OV. Het is ook vrij duur. Mm-hmm. Ja, en de partijen die nu de coalitie vormen in Limburg. Ja, die hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen provinciaal geld in een noodlijdende luchthaven te steken, waar trouwens ook de leefbaarheid van de kleine kernen in geding komt. Maar we hebben heel veel de fysieke ruimte wordt met name ingenomen voor die veehouderij. Dat is ruim de helft. Telen we veevoer. En ook de stikstofruimte, die is er niet om huizen te bouwen, omdat die oplossingen steeds worden gefrustreerd.
Ja,
en als het aan de Partij voor de Dieren ligt, ja, wordt er daarmee begonnen.
Ja, jij zegt het zit op dat punt natuurlijk wel vast, hè, vanuit beleid van Den Haag. Marloe,
ja.
Hoe zie jij dat?
Dus het wordt tijd voor ander beleid. Daar zitten wij ook met smacht op te wachten. We hebben in dit coalitieakkoord ook afgesproken, we gaan ons focussen op de blijvers.
kijken hoe we met innovaties, andere manieren tot stikstofreductie kunnen komen. Mm-hmm. Want wij willen uiteraard ook graag vooruit. Maar het is een eenzijdig beeld, denk ik, wat geschetst wordt. Het is ook echt niet zo dat stikstof de enige reden is dat er niet gebouwd wordt. Dat zit ook vaak op andere zaken. En wij zeggen juist, hè, maak nu ruimte aan de randen van de steden en de dorpen. Want dit is ook... het is niet alleen een dorpsproblematiek, het is ook een stadse problematiek. Je wilt kernen vergroenen, hè? Zeker in steden tegen hittestress. Hoe mooi zou het zijn als we wat meer aan de randen zouden kunnen bouwen. Dus wij hebben steeds gezegd, één straat erbij, overal. Dat zou al zoveel mogelijk maken om in ieder geval de eigen bevolking die hier al woont en die hier willen blijven wonen, op een plek te bieden. Maar misschien ook even een reactie op Jet.
Politiek, Nina van den Neulen.
En dan wordt Marlou ineens weer ruw onderbroken door een jingle. Maar ja, dat, soms moet het even, Marlou. Je luistert naar BNR Breekt Politiek, de zomereditie met elke week een panel bestaande uit provinciale statenleden. Vandaag een Limburgs panel, Marlou Abseel van het CDA en Pascal Plusken van de Partij voor de Dieren. Marlou, maak even kort af wat je wou zeggen, dan ga ik nog even naar Frodo.
Ja, ik wilde zeggen dat het hartstikke belangrijk is dat de mensen die hier willen blijven wonen, die gezinnen, of die jonge mensen die starten, hier ook een plek krijgen. En dat zie ik nog niet zozeer in die tiny houses, maar dat zie ik gewoon in de dorpen, aan de randen, zodat wij winkels in stand kunnen houden, de school kan blijven. En ik denk dat daar onze prioriteit nu ligt. En misschien ook even een reactie. Het is ook weer niet zo dat iedereen op afstand kan werken. Als je in de zorg werkt, in de installatiebouw, ja, dan moet je gewoon...
Dan wordt het lastig, ja, precies. Ja. Nou, we gaan zo eventjes nog naar Frodo. Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Frodo, zeg het maar.
Ja, goedemorgen Nina. Hey, allereerst, wat een droevig nieuws dat BNR Breekt gaat stoppen, zeg.
Ja, wij zijn er ook erg verdrietig over. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, die FM-veiling die moest betaald worden. En je weet hoe duur Iwan is, hè? Dat is toch echt vreselijk.
Ja, en jij doet dus voor niks. Dat snap ik ook nog.
Precies, ik zit hier voor een appel en een ei, inderdaad.
Ja, zo is dat. En ik ga jullie straks missen. Maar nu ga ik nog even gebruik van maken.
Zeker.
Hey, ik heb een hartstikke leuk plan voor die leegloop in het dorp. Hè.
Ja.
Het is echt ook een probleem. Kijk, domme groei, zoals afgelopen decennia, daar moeten we echt mee kappen. Hè. Weet dat van die distributiedozen, veetallen en dergelijke. Dat is ook per vierkante meter levert het heel weinig op voor de lokale bevolking en het kost echt heel veel geld. Maar men moet beginnen in die weilanden en die stallen, moet men beginnen aan biobased telen. Dus vlas, hennep, olifantengras, dus al die biobased materialen. Kijk, bouwgrondstoffen worden hartstikke duur, hè? Staal en beton. En ze stoten gigantisch veel CO2 uit. En met deze materialen sla je het juist op. Daarnaast dat telen, hè, want telen is vrij eenvoudig, moet je ook fabrieken neerzetten.
Ja.
Dus huizenfabrieken. Dat in Ulvenhout en Brabant doen ze dat ook.
Ja.
Ja, dus gewoon zo'n prefab woningfabriek met van die materialen. Dan kun je juist die mensen uit de buurt met hoogwaardige technologie en duurzame technologie aan de slag zetten. Dus ik zou zeggen, waar wachten we nog op?
Nou, goeie. Dankjewel, Frodo. Ik begin even met Pascal.
Ja, dat vind ik een heel goed idee. Want we hebben nu heel veel grond wat we gebruiken om het vee in die megastallen te voeren. Dus daar ben ik het mee eens. En natuurlijk moeten we ook zelf voedsel telen. Dat kan ook met biologische landbouw. Mm-hmm. Die tot nu toe, daar bungelen we echt onderaan in Limburg. Met de biologische landbouw. En dat geeft ook een economie die toegevoegde waarde heeft voor Limburg. Want dat is eigenlijk mijn grootste punt. Het is inderdaad die veehouderij, dat gaat 80% naar het buitenland. Wat er verdiend wordt bij MAA, bijvoorbeeld het afvoerputje van Schiphol, daar heeft Limburg niks aan. We kappen een sterrenbos, noem maar op. We hebben ook een hele slechte luchtkwaliteit, bijvoorbeeld in Nederweert. Er zijn moties over aangenomen, maar dat neemt alleen maar af. Dus met biobased materialen te telen, daar ben ik zeker voor.
Mm-hmm.
Dus dankjewel Frodo voor deze toevoeging.
Nou, ik zeg namens Frodo graag gedaan. Maar als we het even heel plat slaan en we kijken dus naar onze breekijzer, economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Marlou, waar zit nou de pijn? Waar komt de leegloop als eerste vandaan? Waarom gaan mensen in eerste instantie weg? Is dat toch de reden werk in de Randstad?
Dat kan werk in de Randstad zijn. Het begint vaak bij studie.
Mm-hmm.
Dus het is cruciaal dat wij onze eigen opleidingenstructuur goed op orde hebben.
Ja, die is er wel, hè? Maastricht University is hoog aangeschreven. Er zitten ook heel veel Duitse studenten.
Ja, Klopt. Überhaupt veel internationale studenten. Ja. Maar er is natuurlijk meer als universiteiten. Wij zetten in dit coalitieakkoord echt stevig in op het MBO. Dat is nog wel eens een vergeten onderdeel van onze onderwijsaanbod. En wij zeggen juist, zet daar fors op in. HBO en universiteiten, daar gaat de aandacht eigenlijk al als vanzelf naartoe. Hè?
Ja, ja.
Die hebben vaak al veel samenwerkingen, maar wij willen juist graag onze MBO'ers wat beter gaan bedienen.
Ja, en dan komen ook vier campussen.
Het breekijzer, hè?
Ja.
Het zit echt wel op het stukje wonen. Als je in je eigen dorp wil blijven wonen, mm-hmm. of in de buurt, en dat lukt niet, ja, dan gaat het snel met de voorzieningen. Zoals winkel, sportclub, school. Dus dat is in onze ogen echt essentieel. Zorg dat die woningbouw op orde komt.
Ja. Maar is dat nu ook zo?
Er moeten duizend woningen gebouwd worden.
Maar is dat nu ook zo, Marlo? Dat er heel veel huizen gewoon allemaal nog bezet zijn? Dus dat er echt mensen die in de dorpskernen willen blijven wonen, dat die geen plek kunnen vinden?
Ja, dat is echt zo. En het heeft ook veel te maken met doorstromen. We hebben een verouderende bevolkingssamenstelling. Op meer plekken, maar in Limburg is die dubbele vergrijzing nog net wat steviger. Mm. En dan zie je dat ouderen, en dat snap ik, heel graag gewoon in hun eigen huis willen blijven wonen.
Ja.
Of het aanbod wat er wel is, te duur is, of appartementen. En sluit niet aan bij wat nodig is. En wij zeggen juist, investeer in hofjes of andere manieren waarin ouderen op een, op een manier van nu kunnen samenleven, waarin dan ook toezicht zou kunnen zijn, hè, als ze echt zorg nodig gaan hebben. Zodat je die woningmarkt ook vlot trekt.
Ja.
Maar ook, dat is niet voldoende, ook een straat erbij.
Nee, precies. Want daar zit natuurlijk ook de pijn als je kijkt naar voorzieningen, Pascal. Voorzieningen die verdwijnen omdat het niet rendabel is. Hè? Een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk, ja, even oneerbiedig gezegd, voor twee man en een paardenkop, dat werkt natuurlijk niet.
Ja, daar wilde ik net over beginnen. Ik wil eerst ingaan op die woningen, want ik hoor mevrouw Abstel dat steeds op terugkomen. Maar daar zal er toch echt wel een begin moeten gemaakt worden met natuurherstel. Hè. Dat duurt al 4 jaar, dus er ligt al 4 jaar alles stil. Omdat onder andere de partij van mevrouw Abstel die oplossingen frustreert. Nou, dan hebben we ook bijvoorbeeld hier in de Parkstadregio waar ik woon, kan er daardoor een fietspad niet gebouwd worden, wat de kernen verbindt. Maar ook het Zuiderland Ziekenhuis aan de dichtstbevolkte regio van Limburg dreigt zijn beddenhuis te verliezen. Ja, dat is natuurlijk ongekend. Dus, en dat is ook iets, je moet ook zorgen dat je kunt beter investeren dat mensen in de zorg ook een goed salaris krijgen. En een fijne woning in een groene omgeving. Want als zo'n beddenhuis verdwijnt in deze omgeving, is dat dramatisch.
Ja.
Want er is ook veel armoede. Dus mensen kunnen vaak ook helemaal niet het vervoer naar bijvoorbeeld Maastricht betalen.
Nee. Tot de conclusie wil ik van jullie allebei even een ja of een nee. Gaat Limburg het tij kunnen keren en meer mensen kunnen aantrekken? Pascal Plusken van de Partij voor de Dieren.
Met dit bestuur denk ik niet, nee.
Marlo Afsil van het CDA?
Een hartstikke overtuigende ja.
Nou, wat heerlijk dat jullie het zo lekker oneens zijn met elkaar. Ik kijk even naar Instagram, waar we de poll ook altijd neerzetten. En daar hadden we natuurlijk het breekijzer. Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. 60% van de stemmers is het ermee eens. En dus 40% oneens. Maar er kan nog de hele dag gestemd worden. Dus ik denk dat het nog wel een klein beetje gaat verschuiven. Straks gaan wij bespreken of Rob Jetten binnenkort bovenaan de lijst van D66 komt te staan. Hij heeft zich in elk geval kandidaat gesteld. Is tot nu toe de enige. En we praten natuurlijk ook over de leegloop in Den Haag en wat dat voor Limburg betekent. En we praten ook over TikTok, want dat is al voor rijksambtenaren een tijdje verboden. Er komen nu nog wat Chinese apps bij die echt niet meer gebruikt worden. En eentje, ja, die is toch wel heel veel gebruikt. Hoor je zo meteen bij Breekpolitiek.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
Nina van den Dungen.
En welkom terug bij BNR Breekt Politiek, de zomereditie. De komende weken hebben we leden van de Provinciale Staten te gast. En vandaag trappen we dus af met Limburg. Met Marlou Abseel van het CDA en Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren. En we gaan praten over het nieuws van de dag, of eigenlijk het nieuws van de week. Want als je kijkt naar Den Haag, dan was het een heftig weekje. Het kabinet viel, omdat er natuurlijk geen akkoord kwam voor de aanpak van migratie. Nou, maandag kondigde Rutte totaal onverwacht aan dat hij ermee gaat nokken na 13 jaar. Niemand zag het aankomen en na Rutte volgden eigenlijk vele anderen. Als ik even begin met Marlou Abseel van het CDA. Marlou, ook Hoekstra die vertrekt. Nog geen nieuwe kandidaten, hè, om hem op te volgen.
Nee dat klopt.
Wat zegt dat? Dat er nog niemand zich gemeld heeft?
Nou, dat zegt niet dat er zich nog niemand gemeld heeft wellicht. Maar in ieder geval dat we de tijd nemen in onze partij om een nieuw gezicht voor onze partij te vinden.
Ja, heb jij voorkeur? Gewoon puur persoonlijke titel?
Ik was enthousiast over Mona Keijzer, maar die heeft in ieder geval al gezegd van ik ga
ik
het niet
doe
doen.
Ik doe het niet, nee.
Ja, ik doe het niet. Dus ik wacht nu ook wel rustig af.
Ja, een naam die ik dan hoorde als we kijken naar de vrouwen was Mirjam Sterk.
Ja, nou, die heb ik ook gehoord. We hebben gelukkig meerdere goede vrouwen, behalve Mona Keijzer. Mm-hmm. Het zou fantastisch zijn als het een vrouw wordt voor het CDA. Daar zou ik, daar hoop ik echt op.
Ja, als het even kan, dan stem jij op een vrouw?
Ja, uiteraard.
Okay.
Ik denk zoals heel veel vrouwen. En ik denk dat het ook, het zou iets anders moeten brengen. Misschien een bruggetje naar de leegloop. Mm-hmm. Ik denk dat het alles te maken heeft met de manier waarop we politiek zijn gaan bedrijven. Hoe we meer bezig zijn met vliegen afvangen of frames de wereld in helpen, die ik in het eerste half uur toch ook heb gehoord van mevrouw Plusquin. Die wellicht niet op feiten of op gedeeltelijke feiten berusten. En volgens mij wordt het tijd om op een andere manier politiek te bedrijven, zodat we het vertrouwen terugwinnen. Want ik denk dat dat de oorzaak is van de leegloop.
Pascal Plusquin, wordt er wat vriendelijker politiek bedreven in Limburg dan in Den Haag, denk jij?
Nee, absoluut niet. Nee.
Oh.
Ja, dus, ja. We kunnen wel vaak op het persoonlijke vlak goed met elkaar opschieten. Maar volgens mij is dat in Den Haag ook wel zo. En ja, goed, ik ben het niet eens met wat mevrouw Abseel net zei. Maar ik ben met één ding wel eens. En dat is dat een vrouwelijke leider echt heel prettig is. En ja, dat spreken wij bij de Partij van Dieren natuurlijk uit ervaring.
Ja, ik wou zeggen, Marianne Thieme en toen Esther Ouwehand. Blijft Esther Ouwehand gewoon de lijsttrekker, dat jij weet, Pascal?
Volgens mij wel, ja. Ik heb niet gehoord dat anders zou zijn.
Zij heeft haar vertrek nog niet aangekondigd. Nou, dat is een unicum deze week.
Dat is niet de bedoeling, ja, precies. Ja, wij staan er natuurlijk ook enorm goed voor. Als ik naar de peilingen kijk.
Wat zeggen de laatste peilingen dan?
Ja, ik heb geen heel recente, maar de laatste wat ik heb gezien worden we bijna dubbel zo groot als het CDA. Dus dan wil je natuurlijk ook niet dat je fractievoorzitter of politiek leider vertrekt met zo'n gigantisch succes.
Nee, maar Marlou Abseel van het CDA hoopt natuurlijk nog met een of andere stemmenkanon aan te komen zometeen voor het CDA.
En we hebben denk ik een goed programma. Hadden wij er al onder liggen. We hebben een mooie rapporten uitgebracht voor heel Nederland. Dat juist gaat over die verschillen in Nederland. En dat het echt tijd wordt dat we op een andere manier gaan kijken naar het land.
Laten we toch heel eventjes inzoomen op een paar andere partijen. Want het nieuws vanochtend was dat Rob Jetten zegt van nou, ik wil het wel doen, de nieuwe lijsttrekker voor D66 worden. Jan Paternotte was toch zijn geduchte concurrent. Die heeft al gezegd, ik ga het niet doen, want ik heb een jong gezin. En Jetten zegt, dit is nu de kans. Dit is de tijd voor een nieuwe generatie. Ik vroeg me eigenlijk gewoon hardop af, is hij de nieuwe generatie? Want hij zit er toch al sinds 2017, Pascal?
Ja, goed, maar hij heeft natuurlijk wel ervaring. Maar ik vind het vreselijk, je kunt het met iemand ons eens zijn, maar ik vind het wel vreselijk de reden waarom Kaag stopt. En dat wil ik ook wel benoemen, dat ik misschien niet, dat het natuurlijk echt een onderkend probleem is en dat daar ook veel aandacht voor moet komen.
Ja, ja.
Dus, ja.
Marlou?
Ik
wil me daar graag bij aansluiten. Wat mevrouw Plusquin zegt, ik deel dat. Het is echt gewoon zorgelijk dat de reden voor Kaag moet zijn om te stoppen.
Ja, precies. En is Jetten dan, wat jou betreft, Marlou, de nieuwe generatie?
Ik denk dat generatie niet zozeer in leeftijd zit.
of in hoe lang je er al zit. Het gaat veel meer om de manier van politiek bedrijven, waar ik het net al over had. Dienstbaar aan de samenleving. Niet meer met inhoud bezig zijn dan met elkaar vliegen afvangen. Nou, volgens mij willen mensen daar naartoe. En of Jette dat is, dat laat ik graag aan andere partijen over die daarover gaan, over de leden van die partij. Daar hoef ik mij gelukkig geen zorgen
over
te maken.
Precies. Nee, ik wil nog wel heel even met jullie kijken naar het GroenLinks PvdA verhaal. Dat was ook nieuws van vanochtend. Ja. Dat Jesse Klaver lid is geworden van de PvdA. En daarmee wil hij laten zien dat de partijen toch tot doel hebben om samen die Tweede Kamerverkiezingen in te gaan. Om intense samenwerking te hebben. Nou, en daarmee zegt Klaver: met mijn lidmaatschap van de PvdA geef ik hieraan zijn steun. En ik hoop dat andere partijen dat ook doen. Ja, je zou kunnen zeggen, dit is gewoon het begin van de fusie, toch, Pascal?
Ja, in Limburg is dat natuurlijk heel anders gelopen. In Limburg heeft de Partij voor de Arbeid GroenLinks al heel snel laten vallen. Heel recent nog. Dus ik ben benieuwd ook hoe de achterban van de GroenLinks daarover denkt. Ik denk dat er in Limburg om die reden minder steun is.
Interessant. Marlou?
Ja, nou, dat gaan we zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt.
Denk je wel dat het een goede keuze zou zijn om ze samen te voegen? Landelijk hebben we het echt even over, hè? Als je het dan hebt over dat links even een soort van vuist moet maken.
Nou, ik denk wel dat er echt een verschillend DNA in die twee partijen zit. Dus het is handig als je een vuist wil maken. Maar de vraag is of hun achterbannen Dat pikken. Pikken, ik weet even een betere omschrijving. Hè, maar van, hoe zien zij dat?
Ja.
Ik denk dat het van belang is, hè, dat wil ik er nog wel benadrukken. Het is in ieder geval van belang dat de partijen voldoende groot zijn om ook samen te werken. Want er is geen één partij in Nederland die de meerderheid haalt. Dus we zullen het samen moeten doen, linksom of rechtsom.
Ja. Ja.
En dan helpt het dat we toch wel partijen van formaat hebben. En dat hoor ik ook van veel mensen terug. Hè, van maak nu een grotere kiesdrempel, want die kleine partijen, dat werkt zo niet.
Nee. Ik ben nog wel tot slot benieuwd, als we het hebben over het Haagse dossier, wie jullie graag als nieuwe premier van Nederland zien. Pascal, ik neem aan Esther Ouwehand.
Ja, we willen natuurlijk in ieder geval iemand die de problemen van dit land gaat oplossen. Hè? Dus natuurherstel, betaalbare woningen, gezonde landbouw, goed voedsel, schone lucht, betaalbare groene energie. En dan kom je toch snel inderdaad uit bij iemand van de Partij voor de Dieren. En ja, Esther Ouwehand zou een uitstekende kandidaat zijn natuurlijk.
Premier Ouwehand wat Pascal betreft. Ja. Marlou?
Ook meteen een vrouw.
Mm-hmm.
Nou, ik hoop ook op een vrouw, CDA-vrouw. Nee, maar
Dylan Jessilgus, kun je daarmee leven?
Sorry?
Dylan Jessilgus, kun je daarmee leven, Marlou?
Ik kan ook uiteraard met haar leven. Want het gaat uiteindelijk om dat de kiezer bepaalt. Dit is ook weer voorlopen op dat de kiezer het straks, 22 november werd vanochtend bekend.
Ja.
Die heeft het voor het zeggen. En ik denk dat het goed gebruik is dat we die kiezer eens eerst aan het woord laten.
En, ja, maar dat duurt nog zo lang, Marlou. Dat duurt nog zo lang, 22 november.
Ja, dat duurt nog zo lang. Maar het is juist aan de kiezer. De kiezer heeft met de Provinciale Statenverkiezingen echt al een signaal gegeven. Ik versta dat als een heel duidelijk signaal. Niet alleen voor de partijen die verloren hebben, maar juist, het moet anders.
Ja.
En iedereen die het anders gaat doen, die dat kan gaan leiden, daar hoop ik op.
Nou, oké. Gaan we nog eventjes naar China. Althans, China in Nederland. Want lekker ontspannen TikTokken zit er al een tijdje niet meer in. Althans, als je een rijksambtenaar bent hier in Nederland, hè, dan zouden risico's zijn op Chinese spionage. Dus TikTok mag niet op je werktelefoon. Maar nu is er ook een verbod op komst voor AliExpress. De app, ook op werktelefoons. En ook de chat-app WeChat. Dat is een soort Chinees Twitter. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat niet hebben. Maar AliExpress, ja, we houden toch in heel veel mensen houden toch wel van goedkope Chinese spulletjes. Dus ik was even benieuwd wat jullie daarvan vinden. Marlou, heb jij TikTok op je telefoon of heb je het gehad?
Nee, geen TikTok.
Wel AliExpress.
Ik wel. Hè? Ali ook niet.
Oh.
En ik zou zeggen, de oplossing voor Ali is koop lokaal. Hebben we gelijk een probleem minder met die leegloop van die dorpen.
Ja, maar dat is veel duurder, Marlou. Dat is veel duurder. Mijn wijnkoeler bij Ali
duurder,
of hier.
Maar misschien, misschien wat minder vaak iets kopen en dan wat duurzaam is.
Ja,
dat zou ook een goede manier.
Pascal, jij bent het hier roerend mee eens natuurlijk.
Ja, het gebeurt niet zo heel vaak, maar ik ben het hier inderdaad mee eens. Kijk, de natuur, goedkope plastic rommel. Hè. Plastic is natuurlijk ook gemaakt van olie. Het wordt ingevlogen of komt met vervuilende boten het land in. Mm-hmm. Het wordt vaak ook onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd. Dus dat moeten we ook gewoon helemaal niet willen. En überhaupt die overconsumptie van spullen zou moeten stoppen. Maar waar het om gaat, is natuurlijk die privacy. En wat Partij voor de Dieren belangrijk vindt, is juist die privacy. En onze overheid heeft een belangrijke taak om die veiligheid en die privacy van burgers te bevorderen. Ik weet, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, Lambert van Gaan, heeft daar vorig jaar ook al schriftelijke Kamervragen over gesteld. Mm. Over het gebruik van TikTok en wat er gebeurt met onze gegevens allemaal. Ja. Die doorverkocht worden. En dit geldt natuurlijk voor TikTok, voor AliExpress.
Naar China.
En natuurlijk ook voor Facebook. Ja, maar ook voor Facebook. Dus wij vinden dat er aan de voorkant strengere regelgeving moet komen om de privacy van alle burgers te waarborgen. Borgen.
Dan heb je het dus inderdaad ook over Facebook, Instagram, Facebook. Dat zijn gewoon bedrijven, Amerikaanse bedrijven, die ook bakken met data van ons verzamelen. Maar daar hoor je niemand over.
Nee, precies. Ja, Partij voor de Dieren wel. Hè. We zijn ook uitgeroepen tot de meeste privacy. De partij met het beste privacybeleid. Maar wij maken daar wel een punt van. Ja. Ja.
Zijn jullie zelf eigenlijk als statenleden toch wel bezorgd over je data, over je gebruiksgegevens? Hè? Gebruiken jullie extra beveiliging, virusscanners, VPN's, dat soort dingen, Marlou?
Wij draaien mee met de provincie en om de zoveel tijd is er een update. Die doe ik uiteraard. Want behalve privacy. Voor ons wil ik nog benadrukken, het gaat natuurlijk in dit verband om een veel bredere veiligheid.
Ja.
We moeten niet naïef zijn over de invloed van China. Ik denk dat dat is ook een heel belangrijk aspect. Waarom de Alibaba's van deze wereld niet te veel invloed moeten krijgen.
Helder.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Met Pascal Pluske, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Limburg. En met Marlou Absil vandaag, statenlid van Limburg voor het CDA. We vragen jullie ook altijd om zelf wat nieuws mee te nemen. Marlou, wat heb jij meegenomen?
Ik heb het nieuws meegenomen wat Connie Helder in het begin van deze maand bracht. Dat de ouderenzorg helemaal anders moet worden.
Ja.
Meer digitaal, meer robotisering, langer thuis blijven wonen en meer zelfredzaam zijn.
Ja, en wat is het nieuws daarover? Waarom wil jij dit bespreken?
Dit vind ik echt zo'n typisch voorbeeld van systeemdenken versus hoe het in de praktijk gaat. In de praktijk zit je als oudere te wachten of als mantelzorger juist op veiligheid, geborgenheid, een plek waar toezicht is. Mm-hmm. En dat zijn dus ook gewoon verpleeghuisplekken. Er wordt niet voor gekozen om extra verpleeghuisbedden te doen, terwijl, daar hebben we het straks al over gehad, hè. We hebben een enorme vergrijzing gaat eraan komen.
Ja.
Dus het is geen oplossing om te zeggen, laat al die mensen langer thuis wonen. Het is ook niet zo dat je dan minder personeel nodig hebt. Want dat personeel heb je dan in de thuiszorg, in de thuissituatie nodig.
Ja.
Dus het is echt een heel slecht plan. Regeren is vooruitzien. Als je weet dat we heel veel meer ouderen krijgen, dan is het een teken van beschaving om daar heel goed voor te gaan zorgen.
Ja, en wat betekent dat? Want uiteindelijk moet je dan heel snel verpleeghuisplekken gaan realiseren. Dat lijkt me een hele moeilijke
verpleeghuisplekken,
opgave.
Ja, verpleeghuisplekken realiseren, dat kan sowieso.
Hoe dan?
Ik denk dat we echt af moeten meer bouwen. He, je kunt plekken creëren. Je kunt door nieuwbouw, je kunt door verbouw, je kunt door aanbouwplekken realiseren. Mm-hmm. Maar je kunt ook hofjesstructuur kun je over nadenken. Hè, om zo de wat lichtere zorg te ontlasten.
Ja, een soort aanleunwoningen.
Maar er wordt ook heel. Daar is echt grote behoefte aan. Er wordt steeds gesproken over zelfredzaamheid. En wij spreken veel liever over samenredzaamheid. En de grote groep 65-plussers die er ook aankomt, biedt ook hartstikke veel kansen. Mm-hmm. Want wij zien in ieder geval in onze omgeving dat er heel veel mensen zich gelukkig wel voor een ander in willen zetten.
Ja.
En vaak zijn dat ook voor de echte oudere kwetsbaren. Dus
maar
die vrijwilliger worden.
Maar Marlou, hoeveel autonomie hebben jullie hier als Limburg zelf in? Want uiteindelijk, tuurlijk, je bent afhankelijk van landelijk beleid. Tegelijkertijd, als jullie in Limburg zien dat er, ik noem maar eens even een getal, 10.000 verpleegplekken tekort zijn. Wat heb je dan zelf aan mogelijkheden om te zeggen, wij gaan gewoon 5 grote kantoren omturnen, zodat er in elk geval op korte termijn 2.000 plekken komen?
Nou, dan zul je in ieder geval met zorgverzekeraars aan de slag moeten.
Ja.
Maar buiten die verpleeghuisbedden kun je bijvoorbeeld wel die hofjesstructuur, waar we het straks al over hadden, anders bouwen, meer ruimte aan de randen, zodat je in de kernen die ouderen op een goede, passende manier kunt huisvesten. Mm-hmm. Met inderdaad gewoon ouderwetse aanleunwoningen of nieuwere vormen waar wel digitale hulpmiddelen zijn, maar dat is niet de oplossing.
Nee.
En nu wordt er wordt zelfs gezegd van ouderen moeten zelf een zorgplan maken. Ja, zo werkt het leven niet.
Nee, maar als Limburg kunnen jullie dat dus wel, zelf een soort zorgplan maken en daarop anticiperen?
Ik heb onvoldoende inzicht in hoeverre wij zelf met de zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Het is voor mij vooral een oproep aan het landelijke. Nieuwe kabinet straks, ga anders denken over ouderenzorg. Het heeft geen zin om dat allemaal thuis te willen doen. Want dat past eenvoudig niet bij de situatie hoe het is. Het is soms echt schrijnend.
Ja.
Dat wil je niet.
Pascal Pluske van de Partij voor de Dieren, nog een toevoeging hierop? Voordat we naar jouw nieuws gaan.
Dat is natuurlijk. We blijven terugkomen op de mogelijkheden die er zijn om te bouwen. En daarvoor zal eerst ook dat stikstofprobleem echt aangepakt moeten worden in plaats van dat constant te blijven traineren. Mm-hmm. Ja.
Oké, helder.
Nee, maar die zorg is heel belangrijk.
Ik verzet mij hier tegen. U legt een frame op iets wat gewoon niet klopt.
Nee, maar het is gewoon
Pascal, maak even af en dan Marlou een laatste reactie.
Ja. Nou ja, goed, ik wil het daar ook wel over hebben in het kader van oud nieuws. Omdat het al 4 jaar worden er geen oplossingen aangedragen voor dat stikstofdossier. Ja. Dat blijft maar poppen en nat houden. En dat heeft echt een enorme impact op het leven van heel veel Limburgers en van heel veel Nederlanders. Dat de boeren in de onzekerheid zitten. Dat wij hier geen fietspad kunnen aanleggen. Dat er geen bouw is en daardoor ook geen doorstroom op de woningmarkt. Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijkse leven van heel veel mensen. Hm. En dat zou ik graag opgelost zien. Hè? Dat er iemand is die daadkracht toont, landelijk en ook provinciaal, om een van die grootste uitdagingen van deze tijd aan te pakken.
Marlou Afzil, even jouw reactie en dan gaan we naar het nieuws van Pascal.
Nou, dat zien wij uiteraard ook heel graag, maar dan op een andere manier. Pas het beleid aan. Zorg dat je voor innovatie gaat. Zorg dat je de enorme agrarische sector, voor ieder boerengezin, verdienen ook nog 10 andere gezinnen een boterham, dat je die helpt. Wij zijn een wereldspeler van gezonde voeding, van formaat. En ik vind het zo jammer dat steeds in het negatieve getrokken wordt. Daar zit niet de oplossing. Daar zit niet het probleem. Daar zit een deel van de oplossing.
Helder. Pascal, we gaan even naar jouw nieuws. Wat heb jij meegenomen?
Ja, wat ik heb meegenomen is eigenlijk het nieuws wat in onze regio Parkstad is ingeslagen als een bom. Ik had het er al even over. Dat is het nieuws dat het ziekenhuis in Heerlen mogelijk zijn beddenhuis gaat verliezen. Dat betekent in een heel dichtbevolkte regio dat er geen ziekenhuis meer is. Voor opname en eerste hulpfaciliteiten. Ja, dat is gewoon dramatisch. En ik denk ook, dat is natuurlijk een gedeelte daarvan ligt landelijk, bij een betere beloning voor zorgmedewerkers. Er is natuurlijk al heel veel over gesproken in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar we kunnen daar in Limburg ook iets mee door inderdaad te zorgen voor een ander soort economie. Door niet eindeloos geld te geven aan bedrijven als VDL en AMA en die distributiecentra waar we het over hadden, met dat we investeren in zorg, acute zorg, ook ouderenzorg, jeugdzorg, dat we daar als Limburg ons ook sterk van maken.
Marlou, reactie daarop?
Ja, daar willen wij uiteraard ons ook graag voor sterk maken. Voor ons is dat nieuws ook ingeslagen. En waar dit akkoord voor van staat, dit coalitieakkoord, is investeer juist in dat mensen elkaar kunnen helpen ondersteunen. Investeer in de gemeenschapsvoorzieningen, gemeenschapshuizen. Zodat mensen samen eetpunten kunnen creëren, vrijwilligersvervoer, dagopvang. Dus ga kijken wat wel kan.
Mensen boven bedrijven, Marlou?
Dat sowieso. Altijd.
Pascal?
Economie is en blijft een middel. Hè, maar het is wel een noodzakelijk iets. Want je moet wel je boterham kunnen verdienen.
Ja, Pascal?
Ja, in de praktijk zien we vaak dat het CDA daar anders in stemt. En als we het over gezondheid hebben, maken wij ons ook echt grote risico's over die uitbraak van zoonose. En in Limburg hebben we natuurlijk al te maken gehad met Q-codes. We hebben te maken gehad met longontstekingen door die intensieve veehouderij. Maar nu ook heel actueel. Die vogelgriep, die niet alleen bij vogels wordt waargenomen, maar ook steeds meer bij zoogdieren. En ja, dat is echt een risico dat deze muteert naar een variant die een zoonose is, dus van mens op mens kan overspringen. En daar, ja, dat vind ik heel zorgelijk. En ik vind ook dat we daar als provinciebestuur ook onze rol in moeten nemen. Ja. Dan zullen we die ziekenhuizen nog harder nodig hebben.
Genoeg te doen, zoals ik het zo hoor, in Limburg de komende maanden. We gaan nog even kijken wat er trending is op sociale media. Slecht nieuws voor mensen die graag vanuit huis even een zak chips en een fles cola bestellen. Want hashtag GetHere is trending. De flitsbezorger overweegt om uit Nederland te vertrekken. Door dalende populariteit en stijgende kosten gaat het niet zo goed met het bedrijf. Eerder vertrok de Turkse flitsbezorger ook al uit Frankrijk en Spanje en Portugal. Ook trending is deze. Ja, Vriezenjong, hashtag Vriezenjong. Het nummer van een Nederlandse rapper, Joost Klein, en een Berlijnse rapper. Dat is dé zomerhit in Duitsland geworden. Maar in de Nederlandse hitlijsten is het nummer niet terug te vinden. Het is een bewerking van Englishman. I'm an alien. Ja, misschien hoorde je het, je moest even goed luisteren. Maar dat is een bus van zanger Sting. En tot slot is hashtag Hollywood trending. Acteurs in Hollywood die hebben namelijk zich aangesloten bij de staking van de scenario-schrijvers. De onderhandelingen met de grote streamingdiensten over inkomsten. Die hebben niks opgeleverd. En daarom is er nu een soort massastaking aan de gang in Hollywood. Dit betekent heel wat voor alle producties, bioscooptrailers die er nog aan zaten te komen. Want nou, ik denk dat het de komende tijd behoorlijk stil blijft in de bios. Tot zover BNR Breekt Politiek voor deze vrijdag. Veel dank aan mijn panelleden Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren en Marlou Absil van het CDA. Maandag, dan zijn we er weer. Tot die tijd kun je ons natuurlijk volgen op de socials. En zometeen kun je luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Ik wens je een fijn weekend.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.